En wat zijn er in stromingen gaande die juist dat willen wegnemen, dat je rust in het volbrachte werk, maar die je in beweging willen zetten om het weer van jezelf te verwachten en niet van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Voordat we Gods woord gaan openen, wil ik bidden om een zegen. Vader, we komen u zo danken, Heer, zoals we net gezongen hebben, voor het volbrachte werk van uw Zoon op dat kruis van Golgotha. Vader, we moeten belijden dat we het soms zo moeilijk vinden om echt vanuit dat volbrachte werk te leven. Maar niet alleen te leven, Heere, maar daar ook in gegrond te zijn. Het is alles uw werk geweest. En we willen u voor loven en prijzen. Heere, we hebben gezongen, ik wil heel mijn leven lang u loven en prijzen en danken. Maar Heere, laat het niet alleen woorden zijn van onze lippen, laat het ook een manier van leven zijn waarin die dankbaarheid zichtbaar wordt. En dank u wel voor uw woord, Heere, die we mogen openen. Uw woord, Heere, die ons ook waarschuwt voor de tijd waarin wij leven, dat we opmerkzaam moeten zijn, waakzaam moeten zijn, maar juist moeten blijven in wat u ons door uw rijke evangelie heeft toevertrouwd. En één daarvan hebben we net gezongen. Het is volbracht. Vader, wilt u ons zo zegenen met uw woord deze morgen. En dat bidden we uit genade. Amen. Mag ik u uitnodigen uw Bijbel te openen op de eerste brief van de apostel Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 2. 1 Johannes hoofdstuk 2. En lezen de versen 18 tot en met 29. 1 Johannes, helemaal achterin uw Bijbel. 1 Johannes hoofdstuk 2. Ik hoorde vanmorgen pas dat er ook een opdrachtdienst was. En daarom vind ik zo mooi hoe dit gedeelte begint. Het begint met kinderen. Maar hier worden alle kinderen Gods mee genoemd, bedoeld. En er staat geschreven, kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet alle uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige Geest en weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. En ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover gedeelte uit deze brief. Nou, Johannes begint het eerste hoofdstuk duidelijk met een tegenstelling tussen licht en duisternis. Dan gaat hij verder in hoofdstuk 2, het verschil tussen liefde en haat. En hier gaat hij verder dan het verschil tussen waarheid en leugens. Dus duidelijk contrasten die tegenover elkaar staan, die hij hier benoemt. Maar hij begint zo mooi hier weer met kinderen. En wat bedoelt hij met kinderen is niet dat hij ons als kinderen ziet, maar zoals het in hoofdstuk 3 vers 1 staat, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Dus als hij zegt kinderen, dan heeft dat een hele bijzondere waarde voor Johannes. Hij zegt, want dat wij kinderen van God worden genoemd. Dat is heel bijzonder te weten. We hebben kinderen gekregen, we hebben een kind opgedragen. Maar wat een genade als je weet dat je door het geloof, door het volbrachte werk, een kind van God mag zijn. En dan heb je de beste vader die je maar hebben kunt. God zelf. Een kind van God te zijn. En dan zegt Johannes hier, het is het laatste uur. Nou, zoals hij dat zegt, dan klinkt dat bijna ook. Ik heb nog 60 minuten. Het laatste uur. En die tikt zo snel voorbij. Maar dat wordt hier helemaal niet bedoeld. Wat er staat, het is het laatste. Eschatos. En daar komt het woord eschatologie van, eindtijdleer. En het betekent, het is de laatste tijd. Het is niet het laatste uur, maar het is een laatste tijd die gegeven is, met name een tijd waarin wij leven. En dan doelt hij op de komst van de Heere Jezus Christus. Die ging al in vanaf de dag dat de Heere Jezus werd opgenomen en dat de engel ook zeide, wat zitten jullie te kijken, Galileese mannen? Hij zal op dezelfde wijze wederkeren. De wederkomst van Christus is toen al ingegaan. En Johannes zegt hier, en wij leven in deze tijd, in dat laatste uur. Het laatste uur heeft te maken met een tijdperk waarin iets te gebeuren staat. En Johannes gebruikt dat ook in zijn evangelie. Kijkt u maar mee in Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 5. Er wordt het een paar keer genoemd. Door de Heere Jezus zelf, en Johannes beschrijft dat. In Johannes 5 vers 25. Daar zegt de Heere Jezus, voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Hij zegt, de tijd komt en de tijd is nu. Dus er zit een moment van heden in, maar ook een toekomst in. Dus hoe lang is die tijd? Hoe groot is die tijd? Dat zegt hij hier niet. Vers 28 uit hetzelfde gedeelte. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Dus er is een tijd die komen gaat, zegt hij dan. Hoofdstuk 12, vers 23. Hoofdstuk 12, vers 23. Maar Jezus antwoordde hun en hij zei, het uur is gekomen. Welk uur is gekomen? Dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Nou, dat duurde nog veel langer dan een uur. En als we het over de verheerlijking hebben, dat hij zal heersen over hemel en aarde en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, ja, dan is het een heel lang uur geworden. Maar wat bedoelt de Heer Jezus? Een tijdperk die er aankomt waarin iets gebeuren gaat. In hoofdstuk 13 vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. Wacht even, hij moest nog sterven, hij moest nog begraven worden, hij moest nog 40 dagen op aarde wandelen voordat hij terug zou gaan naar de Vader. En toch heeft hij het over zijn uur gekomen. Een uur waarin iets te gebeuren staat. En dan hoofdstuk 16 als laatste, vers 32. Hoofdstuk 16, vers 32. En dan zegt de Heer Jezus, zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten, en toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Nou, dat gebeurde niet een uur later, dat gebeurde een tijd later. Maar steeds wat hier gebeurt, wat met het woordje tijd of het uur, heeft te maken met er staat iets te gebeuren. Het uur komt. En zo zegt Johannes hier, hij zegt het laatste uur. De eindtijd. Het laatste uur. We leven in die tijd. En dan zegt hij het volgende. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist, enkelvoud, er aankomt. Dus Johannes zegt niet, hij is er al. En ik weet niet hoe het met u is, maar als je terugkijkt in de kerkgeschiedenis en tot op heden, probeert de kerk of de christenen proberen te bepalen wie die antichrist is. En elke keer is het of een politicus, of het is een wetenschapper, of het is een andere persoon. Er is een tijd geweest dat de computer, dan konden we met getalswaarden, het woord computer was dan 666 en de computer was de antichrist. En Paulus zegt, of Johannes zegt, hij zegt, u hebt gehoord dat hij eraan komt. Johannes heeft niet gezegd, u moet onderzoeken wie hij is. Want wij zullen hem niet in zijn hoedanigheid meemaken. Want hij kan niet komen voordat de gemeente van Jezus Christus opgenomen is. Waar licht is, kan de duisternis niet heersen. Wij zijn de weerhouder. Maar hij zegt wel dit. Hij zegt, u hebt gehoord dat de antichrist eraan komt. In dat laatste uur, in die laatste tijd. Maar zo zijn er ook nu. Ook nu. Wat zijn er nu? Veel antichristen. Meervoud. Moet goed opletten. Enkelvoud, die komt eraan. De personificatie van de antichrist, dat moet nog komen. Maar ondertussen is de geest van de antichrist, en die leeft onder mensen, dat is de antichristen meervoud, is gekomen waardoor wij weten dat wij in dat laatste uur leven. Dus wat er allemaal staat gebeurd, ook in deze wereld, tot aan de valse leer, de valse evangelie aan toe, dat is om ons te laten weten dat wij in die laatste uur, die laatste tijd leven. Daarom moet u ook vandaag klaarstaan om de Here tegemoet te kunnen gaan. Want we weten niet wanneer dat tijdperk voor ons ophoudt. Het kan zijn dat u ons komt halen, maar het kan ook zijn dat wij voor die tijd overlijden en hem tegemoet gaan. Maar zijn we er klaar voor? En dan zeggen sommige mensen, ja, mijn koffer staat gereed. Nou, die kunt u thuis laten, u heeft die helemaal niet nodig. Wat u nodig hebt, is dat, sommigen zeggen, uw paspoort getekend is met het bloed van de Heer Jezus Christus. Kunt u zoals ze hier zeggen, ik ben een kind van God. En ik weet dat het 100% goed zit tussen God de Vader, zo heilig en rechtvaardig als hij is, en dat het goed zit tussen hem en mij. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Geen angst om hem te ontmoeten. We hebben vrede met God. Waarom? Omdat wij zo goed zijn? Nee, omdat de Heer Jezus zo goed is. Omdat hij voor ons aan dat kruis van Golgotha gegaan is. Hij heeft de vloek der zonde heeft hij op zich genomen. Hij heeft dat gedragen, het oordeel wat op de zonde draagt. En lieve broeder of zuster, weet vandaag zeker dat u een kind van God bent. En zo niet, dan zegt de Bijbel, heden, nu u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Maar buig uw knieën en geef u over aan hem. Door gewoon te zeggen, met uw mond te belijden, met uw hart te geloven. Heer, ik ben een zondaar, maar dank u dat u voor mij zonde gestorven bent. En dan zegt de Bijbel, doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om een kind van God te zijn. Oh, Laat dat laatste uur maar komen. En aan de andere kant heb je toch ook, Heere, wacht nog, er zijn er nog zoveel die u nog niet kennen. Maar in dat midden, dan zegt hij dit. Hij zegt, let op, de antichrist komt eraan. Maar waar je nu op moet letten, dat er ook nu al veel antichristen gekomen zijn, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Weet u wat zo bijzonder is? Dat Johannes de enige is die hierover schrijft. Het woord antichrist komen we maar 5 keer in de Bijbel tegen en 5 keer in de brieven van Johannes. 4 keer in Johannes 1 en 1 keer in Johannes 2. Verder wordt dat niet aangehaald. En dat is heel bijzonder. Maar wat bedoelt Johannes dan te zeggen als hij het woordje antichrist gebruikt? Nou, laat ik nog even zeggen waar het staat. 1 Johannes 2 vers 18... Antichrist en antichristen. Dan in vers 22. Dat is de antichrist die de vader en de zoon loochent. In Johannes hoofdstuk 4. In vers 3. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. En dan in 2 Johannes 1 vers 7. Daar staat het ook nog, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Dus we moeten ook beseffen, wat bedoelt Johannes dan te zeggen met een antichrist? Is dat echt iemand die anti is? Of kan het woord ook betekenen, en dat heeft die betekenis in zich, het tegenovergestelde van. En dat blijkt wel uit zijn brief, als Johannes het heeft over licht en duisternis, liefde en haat, waarheid en leugen. De antichrist heeft het tegenovergestelde van Christus. En aan de andere kant betekent het woord, want het is het Griekse woord oida, dat betekent ook in plaats van. Dus 1, het is zo tegengesteld. En aan de andere kant een in plaats van. Met andere woorden, hou je niet met Christus bezig, hou je heerlijk met jezelf bezig. Je eigen leven, je eigen ik, je eigen doelstellingen. En je hebt God niet nodig, want je bent God in jezelf. En daar gaat het toch deze wereld om, vooral in de moderne wereld. Het gaat toch om wie wij zijn, wat wij vinden, wat wij denken, of wij er een goed gevoel bij hebben. Kom dan niet met zoiets zwaars als het woord van God. Nee, het woord van God, het is juist leven. Dat brengt leven, dat brengt waarheid, dat brengt inzicht, dat brengt wat we nodig hebben. Het is een in plaats van. En als je dan leest ook door de hele Bijbel heen, hoe ook andere woorden in plaats van antichrist gebruikt worden om de tegenstander van God aan te duiden. Daar kun je een hele lijst van woorden in vinden. Het is de vader van de leugen, het is de overste van deze wereld. Hij is zelfs het licht, een engel des lichts. De morgenster wordt hij genoemd. Maar zo onzuiver als ik weet niet wat. En Johannes zegt hier, hij zegt, er zijn ook nu al veel antichristenen gekomen. Dat zijn mensen die de geest van de antichrist in zich hebben. Nou, dan denkt u misschien, nou, dat is misschien ver van mijn bed. Maar moet u eens lezen wat Johannes zegt. Hij zegt, ze zijn uit ons midden weggegaan. Wat betekent dat? Dat als ze uit hun midden zijn weggegaan, dan heeft dat het betekenis dat ze in hun midden waren. Ze waren deelgenoot van de gemeenschap van gelovigen. Ze waren als ware geïnfiltreerd in de gemeenschap die de waarheid zoekt. En hij zegt, maar ze zijn vanuit ons midden weggegaan. Waarom zijn ze weggegaan? Nou, dat zegt hij ook heel duidelijk. Ze zijn uit ons midden weggegaan, want ze waren niet uit ons. En als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons blijven. Dan zouden ze bij ons blijven. Dat zijn de misleiders, de antichristenen. Ze worden ontdekt, ze worden geopenbaard. Want dat staat er ook in vers 19. Maar het moest geopenbaard worden, ze moesten ontdekt worden. En wat moest er gebeuren? Dat zij niet alle uit ons zijn. Binnen de waarheid van het evangelie werd de onwaarheid zichtbaar. Nou, daar is wat over gewaarschuwd. Kijk eens naar Matteüs hoofdstuk 24. Matteüs hoofdstuk 24. Is de Heer Jezus zelf. Matteüs hoofdstuk 24, vers 5. Tekenen over het einde van de wereld. Dus hier is het nog in het algemeen. En dan zegt de Heer Jezus, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. In datzelfde hoofdstuk, in hoofdstuk vers 24, dan zegt de Heer Jezus dit. En dat is in de tijd van de grote verdrukking. Als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. Ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, is het dus niet, ook de uitverkorenen zouden misleiden. De antichrist, die gedachte, die laat ook een kind van God niet met rust. Ik weet nog, wij kwamen tot geloof en de eerste wat onze evangelist voorganger zei, welkom in de strijd. Nou, de eerste wat ik dacht, nou, je wordt bedankt. Ik dacht dat ik dat nieuwe leven had ontvangen. Ik was een kind van God geworden. En nu zal alles anders zijn. Nou, dat is het ook geworden tot de dag van vandaag. Maar die strijd is gekomen, hoor. En u weet het, hè, de drie tegenstanders. Eén is natuurlijk de grote tegenstander van God. Die ook het liefst de schuld geven, hè, de duivel. Die is de schuld van alles. De tweede vijand is het hele wereldgebeuren. De wereld gelijkvormig denken, dat is een gevaar. En de grootste vijand, wie is dat? Dat bent u zelf, hè? Ik heb er één van 2 meter. En reken maar dat hij wel eens in de weg staat. En zelfs Paulus kende dat. Paulus die was reëel. Hij zegt, zelfs de dingen die ik wil doen, die doe ik niet. En die ik niet wil doen, het gaat gewoon vanzelf. Welkom in de strijd. Maar hier de Heer Jezus waarschuwde zelfs. En hij zegt, pas op, er komen valse christenen. En ik geloof vanwege die woorden dat Thomas, de discipel, die het etiket heeft gekregen van de ongelovige Thomas. Dat is heel raar, hè, want er staat heel duidelijk in de Bijbel dat alle discipelen niet geloofden dat hij was opgestaan. Die hebben die stikken niet gekregen, maar Thomas wel. Maar wat zei Thomas? Nou, daarvoor zei hij iets. Tenzij ik de wonden in zijn handen en in zijn zij zie. En ik denk wel eens, Thomas, die hield in herinnering, wacht even, de Heer Jezus heeft gezegd, er zullen valse christenen komen. En jullie kunnen wel zeggen, hij is opgestaan, maar waar kan ik dat aan zien? Aan zijn handen en aan zijn zij. En zo is er vandaag de dag heel veel vals evangelie. Er is heel veel valse theologie. Hoe kunnen wij weten wat het goede is? Door dat woord te bestuderen, dat woord te lezen, dat woord te overdenken, dat woord te doorgronden. Met elkaar over dat woord te spreken. En dan gaat de geest van God wil dat woord aan u bevestigen. Dan staat zo mooi in Colossenzen, staat het zo prachtig beschreven. Dat als je een kind van God geworden bent, dan moet je geworteld en opgebouwd worden, zodat je bevestigd wordt in je geloof. Wat vraagt dat? Actief christen zijn. Niet passief, maar actief christen te zijn. En Johannes zegt, pas op, wij leven wel in de laatste tijd, maar er zijn nu al antichristenen. De geest van de antichrist is nu aanwezig. Valse leraren zullen er zijn. En ja, uiteindelijk komt de antichrist zelf. Hij zit in ons midden. En dat is zo bijzonder in vers 19. Ze zijn uit ons midden weggegaan. Wat een verantwoording hebben oudsten ook in een gemeente om die gemeente te bewaren. Een herder die zijn kudde beschermt voor dingen die niet van God zijn, maar van buitenaf, maar je nog erger van binnenuit kunnen groeien. Ik had nog eens een gesprek. Na een dienst komt er een man naar me toe en hij vroeg mij een vraag: wat vind jij van dit en dit? Ik zeg, dat is totaal onbijbels. Dat is niet wat de schrift geleerd. Toen zegt die broeder, hij obeert er zo heen. Hij zegt, nou dat geeft niet. Ik ben al mensen aan het winnen voor deze gedachte. Dus ik ben gelijk naar de oudste van die gemeente gegaan. En ik zeg, weten jullie dat dit en dit gaande is in de gemeente? Ja, het is ons opgevallen. Ik zeg, maar ga je er ook wat aan doen? Want dat het opvalt is één. Maar ga je er iets aan doen? Dat is natuurlijk de tweede stap. En Paulus, of Johannes zegt hier, hij zegt, het moest openbaar worden. De leugen moet niet onder het kleed van de liefde, het moet openbaar worden dat dat niet van God is. En wat er gebeurt er? Zij gaan zelf weg. De mensen die weg zijn gegaan, hier waar Johannes het over hebt, die zijn niet weggegaan omdat ze een gemeente zoeken waar de waarheid is. Nee, ze verlaten de gemeente waar de waarheid centraal staat, waar het om de Heere Jezus gaat. Als u een gemeente wil hebben waar het om u alleen gaat en dat u een gevoel, goed gevoel krijgt, en wat in Timotheus staat en andere verdeeld, dat uw oortjes gekieteld worden en denkt, oh wat was het weer fijn. Dan moet u een andere gemeente zoeken. Ik ben dankbaar dat het hier om het woord van God gaat. En als u een kind van God bent, dan is het altijd heerlijk om het woord van God te horen. En als u dat niet hebt, dan moet u toch eens afvragen, waar sta ik eigenlijk? Is dat woord van God werkelijk voor mij, dat rijke woord van God? Ja, dan hoor je wel eens, ja, maar ik snap er zo weinig van. Nou, ik ook niet. Ik snap er ook niet veel van. Maar wat de Heere al openbaart, oh, dat is een fontein van leven. Dat is zo bijzonder, want het komt van God zelf. En stukje bij beetje, al groeiende als kinderen van God, gaat hij dingen leren en onderwijzen. Lieve broeders en zusters, we moeten waakzaam blijven. Moet eens kijken wat Paulus zei in Handelingen 20. Handelingen 20, dan is hij op zijn zendingsreis. Hij ziet geen kans om naar Efeze te gaan, hij is in Mileten. En hij vraagt, jongen, laat de oudste van Efeze maar naar mij toe komen. En dan komen ze in Handelingen 20. En dan zegt hij ook eerst, jongens, jullie moeten goed op jezelf zien en op de kudde moet je zien. Kijk maar, vers 28. Zie toe op uzelf, dat is het eerste. En op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Oh, hier zou je al een hele preek over kunnen houden. We moeten eens nadenken wat hier staat. Zie toe op uzelf en op heel de kudde. Te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. Waarom? Om die gemeente van wie? Van God. Het is niet de gemeente van Rehoboth of de gemeente van Sliedrecht. Dit is de gemeente van God. Die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Zoals wij hier samen zitten, is niet vanwege onze keuze, is het vanwege Gods werk in u en door u. En vanwege het bloed van de Heer Jezus is die gemeente tot stand gekomen. Maar dan zegt hij dit. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen en die de kudde niet sparen. En dan de tweede waarschuwing. En dat uit uw eigen midden. Oudste van Efeze. Die de verantwoording hebben om de kudde te weiden. Om de gemeente van God te voeden, te beschermen, op te bouwen. Hij zegt, en uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Je zou bijna, ja, dat kan toch niet? Nee, juist omdat het wel kan en gebeurt, wordt daarvoor gewaarschuwd. De Heer Jezus zegt in Matteüs 7 vers 15, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapen vacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Kijk, als de Satan als een briesende leeuw rondgaat, dan denk ik, nou dat hoor je tenminste aankomen. Tenminste, denk van wel, als je een briesende leeuw op je af, dan dat hoor je, dat merk je. Maar waar ik zo angstig voor ben, is als hij als een engel des lichts in je leven komt, in je gemeente komt. Als engel des lichts, zo dicht bij de waarheid, maar het is niet de waarheid. Waarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Omdat het de geest van de waarheid is. En de Heer Jezus zegt in Johannes, hij zegt, en hij zal u leiden in de waarheid. En die waarheid zal u vrijmaken. Daarom hebben we dat woord nodig en het gebed van de Heilige Geest. Ze zijn uit ons weggegaan. En moet u lezen vers 20. Maar u. Ik vind het zoiets moois hoe Johannes dat doet. Ik denk dat hij dat een beetje van Paulus heeft geleerd. Moet u heel even kijken naar 2 Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Dan wijst in 2 Timotheus hoofdstuk 3 wijst Paulus ook over de laatste dagen, zware tijden. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En dan in vers 10, maar u. Maar u. Hij doet datzelfde, moet hij een stukje verder, bij Titus, als hij aan Titus schrijft. In Titus hoofdstuk 2. Dan gaat het over de dwaalleraars op Kreta, dezelfde context. En dan zegt hij in vers 2, maar u. Te midden van dat gebeuren, te midden van die realiteit, dan zegt Johannes en Paulus, die zeggen niet, ja, ik snap het, het is, nee, maar u. Jij kind van God, maar u. Hij zegt, u hebt de zalving van de Heilige Geest en u weet alles. Nou Johannes, hier ga je toch een beetje, denk ik, over de streep. Weet alles. Nou, één ding is wel waar, dat er staat, maar u hebt de zalving van de Heilige Geest. En dit is niet de zalving van de gave van de Geest, maar het is de gemeenschappelijke zalving die een kind van God krijgt, waardoor die de waarheid kan verstaan. Het woord van God. En hij zegt, u weet alles. En het woord wat gebruikt wordt voor alles weten heeft te maken met een proces van kennen en verstaan. Kennis hebben van iets of iemand. Het verstaan, het doorgronden, het doorzien. En wat ook zo mooi is, het betekent door ervaring geleerd te hebben. Dus Paulus zegt hier niet, of Johannes zegt hier niet, u weet alles, u hebt geen onderwijs meer nodig, maar u bent in uw leven gegroeid zodat u deze dingen kunt weten. En dan is die uitdaging natuurlijk, groeien wij nog in ons geloof? Of is dat op een laag pitje komen te staan? Oh, het zit wel goed. Oh, God heeft zoveel meer te leren en te openbaren aan ons. Waar je zo weer onder de indruk komt van wie Hij is. Zodat Hij alleen maar groter wordt en wij alleen maar kleiner en nietiger. En je gaat zien de geweldige grootheid van God. Hij zegt, ik heb u hebt de zalving van de Heilige Geest. U weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent. We hebben de waarheid leren kennen, zegt hij. Maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wat doet Johannes hier? Hij zegt, ik weet dat u de waarheid kent. Maar toch, blijf waakzaam. Hij zegt, aan de ene kant heb ik het niet nodig. En aan de andere kant is de waarschuwing nodig. Ik weet dat ik moet stoppen voor een rood stoplicht. En toch heb ik af en toe de waarschuwing van Nel nodig. Hij staat al op oranje. En mijn voet twijfelt. Zal ik meer gas geven door oranje rijden en het net redden? Maar ja, dan krijg ik daarna een por. Dan krijg ik gelijk een dreun van er. Of op je remmen trappen en degene die achter je rijdt misschien bovenop je zit. Je weet het, maar die waarschuwingen heb je nodig. Heel veel dingen in ons leven weten we. Maar we zijn ook mensen van vlees en bloed die verleid kunnen worden. En daarom zegt Johannes, je hebt die waarheid ken je. En juist omdat je die kent, blijf waakzaam. Blijf waakzaam. Er is zoveel ander evangelie wat rondwaait. Waar kennis opzij wordt gesloten, het is alles gevoel. Waar de wet weer terugkomt. Waar welvaart beloofd wordt. Waar je als je echt een christen bent, echt niet ziek kan worden. En ga zo maar door. Ga terug naar het woord van God. Wat leert het woord van God ons? En dan maakt hij dat contrast in vers 22. En wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat doet Johannes heel sterk hier. Hij zegt niet dat iemand een leugenaar is als hij logent dat Jezus de vriend is. Of Jezus een goede profeet was, of een best aardige man, of een goede heilige. Oh, daar zijn er genoeg, die beamen dat. Maar ze beamen niet dat hij de Christus is. Dat hij degene is van God gezonden. En wie doet dat? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. En ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. En wat zijn er velen die nu zeggen en vallen in de leer, maar het is toch maar één God. En al die wegen leiden tot dezelfde God. Ja, maar in welke God geloof jij dan? De God van de Bijbel die zegt, ik heb een zoon, dit is mijn geliefde in wie ik mij welbehagen heb. En dan zeggen ze, nee, God heeft geen zoon. Hoe kan die God dan dezelfde God zijn als mijn God? Dat kan niet. Dat is niet. Weet u, als je met een moslim praat en hij heeft het over Allah en het is dezelfde God. En je vraagt hem, is jouw God, is die vlees geworden en mens geworden? Dan zegt hij nee. Dan zeg je, mijn God wel. Mijn God is ook Jezus Christus. God en de Vader en God en God de Zoon zijn één. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En dat woord is vlees geworden. Als dat jouw God is, dan hebben we dezelfde God. Maar dat ontkennen ze. Dus ze logenen de Zoon. Als de Messias, als de Christus, als de Emmanuel, God met ons. En hij zegt, dan logen ze ook de Vader. Dan logen ze ook de Vader. Hij is volmaakt. En daaruit vandaan, in die laatste verse, 24 tot 29, geeft Johannes advies. Hij zegt, laat wat vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. In deze paar verzen, 24 tot 29, gebruikt hij 6 keer het woordje blijven. Het is heel apart dat Johannes dat hier doet. En dat heeft hij toch al een keer eerder gedaan. Waar heeft hij het ook over in hem blijven? In Johannes 15. In de ware wijnstok. Wat moeten wij als ranken? Wat is de opdracht? In hem blijven. Niet de opdracht is zoveel mogelijk doen voor hem. Nee, de opdracht is in hem blijven. Waarom? Zodat hij door ons heen kan werken en vrucht kan dragen. Dat is zijn werk door ons heen. En moet u hier lezen. Laat wat vanaf het begin, wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. En als u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. In Johannes 5, vers 13. Moet eens kijken wat hij daar zegt. Deze dingen heb ik u geschreven, of heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en omdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Johannes bevestigt de zekerheid van behoud, zekerheid van geloof. Dan vers 27 uit hoofdstuk 2. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. De Geest van God wil ons onderwijzen. Maar de vraag is, zijn wij onderwijsbaar? Zijn wij onderwijsbaar? Ik weet niet of hier docenten zijn, leerkrachten. Nou, als u een bepaald thema onderwijst, aan wie is het heerlijkst om te onderwijzen? Aan degene die onderwezen willen worden. Als u wiskundeleraar bent en 80% van je klas zit alleen in de klas omdat ze dat moeten, maar niks met wiskunde hebben, dan is het moeilijk om lessen te onderwijzen, om enthousiast. Maar stel u voor dat u een klas hebt die 100% een verlangen heeft om wiskunde meer te snappen, te ontdekken. Oh, wat is het dan heerlijk om les te geven. En hier, de Geest van God wil niets liever dan ons vanuit het woord van God onderwijzen. Maar hoe zit u als leraar, een leerling, aan de voeten van de Heere Jezus? Net als David in Psalm 139, Heere, onderwijs mij maar. En toets mij maar. Dat is gewaagd hoor, om dat te doen. Om je helemaal aan hem over te geven. Heere, onderwijs mij maar. En kijk maar waar het schort. Nou, dan gaat de Heer aan het werk hoor. Dan gaat hij aan het werk. Maar wat wilde hij? Hij wil die waarheid naar boven brengen. Zodat wij vaststaan in ons geloof. En dan staat hij verder. U hebt die zalving, die is waar en geen leugen. En zoals u heeft onderwijzen, zo moet u in hem blijven. Nu, lieve kinderen. Dat is echt Johannes, hè? Johannes is ook de geliefde apostel. En hij zegt zo hier, en nu lieve kinderen, welke? Kinderen van God. Blijf in hem. Het is bijna een smeekbede van hem. Lieve kinderen van God, blijf in hem. In de Zoon, in de waarheid. Waarom? Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. En dat kan elk moment gebeuren. En hoe staan we dan? Met een halve leugen? Een halve waarheid? Of staan we in de waarheid en kunnen hem ontmoeten? En als u dan leest vers 29, en als u weet dat de Heere rechtvaardig is, dan weet u dat een ieder die rechtvaardigheid God, vanuit God leeft, uit hem geboren is. Het moet ook zichtbaar en merkbaar zijn. Anders zouden we een dood geloof hebben, zegt Jacobus. Maar hier wil Johannes ons waarschuwen. Hij zegt, we leven in het laatste uur. En dat laatste uur is al 2000 jaar aan de gang. En de toename tegen het christendom zie je groeien. We hebben die God niet meer nodig. Het moet weg. Maar wees waakzaam. Als kinderen van God, ken uw woord, lees uw woord, overdenk uw woord. Spreek met elkaar over het woord van God. En bemoedig elkaar en bouw elkander op, zodat we standvastig zullen zijn in de waarheid. En niet bij de eerste of beste leugen uit ons positie in Christus worden gewaaid, maar dat we in hem met elkaar vaststaan. Blijf bij het zuivere woord van God en laat u niet misleiden. Zullen we de Heere daar ook voor bidden? Vader in de hemel, we komen u zo danken voor de rijkdom van uw woord, wat Johannes hier heeft mogen opschrijven. En Heere, soms zijn we er door de drukte van het leven, de zorgen misschien, niet zo bewust dat er zoveel verleiding op de loer ligt. Heer, u zegt zelfs tegen Kaïn, pas op Kaïn, de zonde ligt als een begeerte aan de deur van je leven. En zo ligt ook de misleiding, de valse theologieën liggen te wachten om in ons hart te kunnen binnendringen, om ons van u af te trekken. Maar kom u zo danken, Heere, dat u ons de geest van waarheid hebt gegeven. Dat u, Heere Jezus, de waarheid bent. Dat u, Vader, de God van waarheid bent. En dat heel uw woord de waarheid is. Vader, en dan moeten we belijden, er zijn zoveel dingen die we niet snappen. Maar help ons om het steeds als waarheid te blijven zien. En te bidden, Heere, dat u dat ook uitwerkt in ons leven. Want er zijn zoveel dingen in de samenleving, Heere, die zo tegen uw woord ingaan. Heere, maar ook op religieus wijze zo tegen draad zijn. Vader, wil ik u zo bidden dat u ons, Heere, beschermt daarvoor en een open geest geeft voor die waarheid. Maar dat u ook ons aanspreekt, Heere, wanneer we dreigen verkeerd te gaan. Daar waar u zegt, ga niet links, ga niet rechts. Dat we dat mogen ontdekken en verstaan en zeggen, Heere, maar wat is dan de weg waar u wil dat ik wandel? En dat u dan zegt, dit is de weg. Wandel daarop. En dank u wel, Heere Jezus, dat dat allemaal in u opgeborgen ligt. U bent de weg. U bent de waarheid. En u bent het leven. En dank u wel, Heere, dat zoals we hier zitten, dat velen dat leven hebben mogen leren kennen. Maar Heere, help ons om ook in die waarheid te blijven. Zoals Johannes dat ook hier beschrijft, blijf in hem, blijf in die waarheid, blijf in het onderwijs vanuit de schrift. Heere, dat dat geopende woord steeds weer licht verspreidt. Heere, dank u wel dat we ook uw woord hebben, in onze eigen taal. Dat we het kunnen lezen. Heer, dank u wel dat uw geest dat ook steeds weer aan ons hart wil bevestigen. En bewaar ons, Heer, voor misleiding. Dat we in u blijven, vasthoudend aan uw waarheid. Te midden van een wereld die eigenlijk op zijn kop staat, Heer. Dat wij gefundeerd staan in uw woord. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.